Voordat we straks Gods woord gaan openen, wil ik nogmaals bidden of Gods woord tot ons hart mag spreken. En zijn zegen over deze overdenking. Laten we samen bidden. Heer God en Vader in de hemel, u heeft het evangelie gebracht doordat uw zoon gaf wat het evangelie is. En Heer Jezus, toen u op aarde was, toen predikte u. U vertelde over het koninkrijk van de hemelen. En zoals wij hier zitten, zijn wij gaan geloven als we geloven door de prediking, door het horen van het woord van God. En Heer, ook dat is een belangrijk onderdeel van een samenkomst, om uw woord te lezen, te bestuderen en tot ons te nemen, omdat we geloven, Heer, dat uw woord woorden van leven zijn. Dat als we uw woord, als we daar vertrouwd en thuis mee raken, als we dat opeten als het ware, dat dat ons sterkt en leven geeft. Heer, ik wil bidden voor het openen van uw woord, dat we dat in waardigheid mogen doen, doorgeven, spreken en dat zichtbaar mag worden. Wat het betekent dat u het woord des levens bent. Vraag ik in Jezus' naam. Amen. Toen de Heer Jezus op aarde was, dan weten we dat hij een bediening had. Hij ging rond in de steden en dorpen van Israël. En daar predikte hij het evangelie en daar deed hij wonderen en tekenen. En we weten ook dat hij 12 bijzondere volgelingen had. Hij had meerdere discipelen, maar 12 in het bijzonder, daar lezen we over. En die hadden alles achtergelaten om achter de Heer Jezus aan te gaan. En ze worden discipelen genoemd omdat ze van hem leren. Hij is hun rabbi. En de ontmoeting met Jezus maakt dat ze hun oude vak, hun oude beroep achter zich laten. En zeggen, oké, ik ga deze Jezus volgen. En dat zet hun leven op zijn kop. Ze maken allerlei dingen mee. En ze zien Jezus. Ze zien Jezus op aarde wandelen, zoals wij hem nooit gezien hebben. Ze horen de Heer Jezus. En zelfs ze tasten, ze voelen de Heer Jezus. Zo dichtbij zijn ze bij Jezus. En ongeveer 3,5 jaar maken ze van alles en nog wat met hem mee. Leren ze van alles, hebben ze omgang met de Heer Jezus. En op die manier zien ze steeds beter wie Jezus Christus is. En op een gegeven moment verlaat de Heer Jezus hen. Hij gaat naar de hemel. En dan zegt hij, ik moet heen gaan, want ik zal jullie een trooster zenden. En als die discipelen dan op de Pinksterdag bij elkaar zijn, dan komt inderdaad die Heilige Geest precies zoals Jezus beloofd had. En wat er dan gebeurt, ontvangen ze kracht om getuige te zijn van Jezus Christus. Wie hij was, wat hij deed over de hele aarde. En zo is het ook gebeurd. En jullie zitten hier omdat dat getuigenis door is gegaan door de eeuwen heen van die discipelen. En het getuigenis wil zeggen dat ze gingen preken. Ze gingen prediken over wat zij wisten van Jezus, wie hij was, wat hij deed. En dat maakte dat zij van leerlingen opeens zendelingen werden. Apostelen. Ze werden gezonden door Jezus Christus zelf. En een van hen kennen we, dat is Johannes. En Johannes is vervolgens zijn leven, heeft hij in toewijding, in dienst van de Heer Jezus gesteld, om die boodschap van het evangelie te brengen. En als hij dan op leeftijd is en later op Patmos in ballingschap zit, dan schrijft hij nog een aantal brieven naar degene die door dat getuigenis van hen en van de apostelen tot geloof zijn gekomen. En in die brieven legt hij wat dingen uit. En hij is daar een oude apostel. Nou, 3 van zijn brieven, wat hij dus te vertellen heeft, deze apostel Johannes, die Jezus zo dichtbij heeft gekend. 3 van die brieven zijn in de Bijbel. Nou, wat zou deze Johannes nou te vertellen hebben? En daarom gaan we beginnen met zijn eerste brief en het eerste hoofdstuk. Dus 1 Johannes 1. En Johannes 1, het hele hoofdstuk lezen we ook. Heb je een HSV? Oh, bladzij. Wat is het? 1897. Oh, sorry. Dat was niet de bedoeling om het voor schut te zetten. Het is, je hebt Openbaringen, Judas en dan 3 Johannes, 2 Johannes, 1 Johannes. Ja, nee, ik durf niks meer te zeggen. Zal ik gewoon gaan lezen? Sorry. Voor het... Dat was niet helemaal de bedoeling hoor. So, oké. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Zodat opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons, die is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen, die schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En we hebben Jezus gehoord, getast, gezien. En wat hebben we gehoord? Wat is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen? Dat God licht is. Dat God licht is en in hem is in het geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonde belijden, hij is getrouw. En hij is rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. We lezen straks nog een stukje verder wat hierna komt. Voordat we ons verder gaan verdiepen in deze brief, gewoon even vanaf het begin van wat heeft Johannes hier nou echt te zeggen? Wil ik de vraag stellen, hoe weet je nou of een bewering waar is? Hoe weet je of iets waar is? Meestal is dat zo als je er een bewijs voor hebt, of een argument, of als je het kan zien. Neem een voorbeeld dat je ziet van, hey, in deze winkel is alles voor de helft afgeprijsd. Dan zie je dat op het bordje staan, je leest het, en vervolgens kan je zeggen, hey, ik kan zeggen, deze winkel heeft alles voor de helft korting. En als je dat zelf hebt gezien, geloof je dat dat waar is. En wat doe je dan? Dan bel je iemand op of dan zeg je tegen je moeder, die ook van shoppen houdt, mam, in die winkel is alles voor de helft van de prijs. En dan ben je dus een getuigenis aan het geven, je bent aan het vertellen over wat jij hebt gezien, wat volgens jou waar is. En degene die dat hoort, die kan zeggen, ik vertrouw je, ik geloof je dat het waar is wat jij zegt. In die winkel zal alles voor de helft van de prijs zijn. Daarmee heb je dus duidelijk, dat is waar. Ik geloof dat het klopt. Op grond van een getuigenis. En dat is hoe de Heere Jezus hier door Johannes wordt beschreven. Hoe weet je dat Jezus Christus werkelijk de Zoon van God is? Dat er een God is en dat hij zijn Zoon vanuit dat licht naar de aarde heeft gestuurd. En dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hoe weet je dat? Zo begint Johannes zijn brief door te vertellen. Ik heb hem gezien. Wij hebben hem gehoord. Wij hebben hem getast. Jezus Christus is waarlijk mens geworden. Hij is echt vlees geworden. Want we hebben hem gezien. We hebben hem gehoord. We hebben hem getast. En daar begint Johannes meteen mee. Kijk maar mee. Als je zo die eerste versen leest, dan zegt hij vanaf het begin was er Jezus Christus. Wat wij aanschouwd hebben van het woord des levens, vers 1. Want het leven is geopenbaard. En we weten dat Johannes, als hij spreekt over het woord des levens, dat hij het levende woord bedoelt, Jezus Christus. Dat was er al vanaf het begin, zegt hij. En het is geopenbaard, het is zichtbaar geworden. Vandaar dat hij kan zeggen, wij hebben het gezien, gehoord en getast. Het heeft werkelijk bestaan. Het woord des levens. Datgene wat leeft. Dat is waar Johannes hiervan getuigt. En daar is hij vol van. Het is Jezus Christus. Hij zegt, ik heb het gezien en wij hebben het gehoord. En wij verkondigen het u met als doel dat je gemeenschap hebt aan dat die gebeurtenis. Dat het woord des levens zichtbaar, hoorbaar en tastbaar is geworden. Dit moet je weten, zegt hij. Jezus Christus is vlees geworden. De Zoon van God is naar deze aarde gekomen. Zo begint hij. Dat is de verkondiging. En dan zegt hij, het is de openbaarmaking van het leven. Dus het leven was eerst verborgen, het was niet openbaar. Dat is het tegenovergestelde van openbaar. En dat was verborgen waar? Bij de Vader, in de hemel. Daar was de Heer Jezus. En vervolgens is het God die zijn Zoon zendt naar deze aarde om te verschijnen. Je zou kunnen zeggen, gemanifesteerd te worden, zichtbaar te worden, openbaar gemaakt te worden als het leven. Dat is de Heer Jezus. En dan zegt hij, Johannes schrijft dan hier, wij hebben dat gezien en gehoord en wij hebben hier gemeenschap meegekregen. Wij hebben hier onderdeel, een deel van gekregen. Wij zijn hier onderdeel van geworden. Misschien wat lastig te begrijpen, maar ik probeer het uit te leggen. Als hij dat dan zegt, dan hebben wij die gemeenschap. En dan zegt hij, al die dingen die wij gezien, gehoord en getast hebben, die verkondigen we jullie. Daar vertellen we over, daar prediken we over, we verkondigen dat. Zodat jullie ook gemeenschap hebben met ons. En met Jezus Christus en met de Vader. Dat is het doel van de verkondiging. Gemeenschap met de Vader, gemeenschap met Jezus Christus en gemeenschap met elkaar. En zegt hij dan in vers 4, dit schrijven we jullie, zodat je volkomen blij wordt. Volkomen blijdschap. Er staat hier iets van het woord van volwassen worden. Die blijdschap die groeit tot de staat van volwassenheid. Het is een groeiende blijdschap waardoor door het zien en horen wat Johannes en de apostelen ook hebben meegemaakt. Dus Jezus Christus, geopenbaard op deze aarde, was bij de Vader, is aan ons, aan de apostelen geopenbaard. Hij zegt, en dit kunnen we niet voor onszelf houden. We worden gedrongen, zegt Paulus dan, om dit aan iedereen te vertellen. Want hierin is de blijdschap. Gemeenschap met de Vader, gemeenschap met Jezus Christus, gemeenschap met de apostelen. Voor alle mensen die na de apostelen zouden komen. Nou, ik heb gezegd, wat is dan het woordje gemeenschap? Wat houdt dat in? In het Grieks staat er het woordje koinonia. Koinonia. En dat zou je kunnen vertalen als je krijgt een deel aan iets. Of je gaat deelnemen aan iets. Of je wordt een onderdeel van. Zo kan je die gemeenschap, wat de apostelen hebben ervaren, zo kan je dat vertalen. Zij kregen deel aan het leven. En het leven is Jezus Christus. Dus ze kregen deel aan leven. Ze kregen deel aan Jezus Christus. Want hij is het leven. En dat kregen ze doordat ze bereid waren hun eigen leven achter zich te laten. En zich toe te wijden, Jezus te volgen. Om zich toe te wijden aan hem. Dus ze laten hun eigen leven achter zich. En dat is wat de Heer Jezus als eerste deed. Hij deelde zijn leven. Hij deelde zijn leven op het moment dat hij aan het kruis hing, stierf. Werd hij als het ware verscheurd, werd hij verdeeld, stierf hij. Zodat daardoorheen leven zou komen. Dus het leven, even voor het beeld, hè? Het leven was bij de Vader, wordt openbaar gemaakt in het vlees hier op aarde. En vervolgens, in die reis hier op aarde, deelt Jezus Christus zelf vrijwillig zijn leven. Hij deelt zijn vlees, hij deelt zijn lichaam, hij wordt verscheurd, gebroken. Zodat velen daardoor deel zouden kunnen krijgen, koinonia zouden kunnen hebben, gemeenschap zullen kunnen krijgen aan zijn leven, aan zijn sterven, aan zijn opstanding. Dat is het evangelie. Als je wil weten waar het evangelie om draait, is het samen te vatten in één woord. Leven. Jezus Christus kwam om leven te geven. Hij kwam om zijn leven te geven. Hij kwam om zijn leven te laten sterven, zodat velen zouden leven. Daarvoor kwam hij, daarvoor werd hij geopenbaard. Daarvoor verliet hij het huis van zijn vader. Daarvoor ging hij de weg van het kruis, zodat wij zouden leven. Het evangelie van Jezus Christus heeft als doel dat wij leven. En er is geen leven buiten Jezus Christus om. Dus om deel te krijgen aan Jezus Christus was het nodig dat hij eerst zijn eigen leven als het ware verscheurde, brak, opgaf. Om te zeggen, als je nou in mij, als je in mij gelooft, als je mij leert kennen door de verkondiging van het evangelie, dan als het ware word je één met mij, ook in het sterven. Je gaat met mij als het ware dood. En vervolgens sta je op met mij in een eeuwig leven. En wat mooi is aan dit verhaal is dat Jezus zelf zegt, ik ben het brood des levens. En vlak voordat hij ging sterven, nam hij het brood, brak het en gaf het aan zijn discipelen. Neemt, eet, dit is mijn vlees. Doe dit tot mijn genagedachtenis. Mijn breken, mijn sterven zal leven brengen voor jullie. En zo zegt de Heer Jezus in Johannes 6 ook, als hij het ook over brood heeft, ik ben het levende brood wat uit de hemel is neergedaald. We hebben het gelezen, hè? Het was bij de Vader en het is aan ons geopenbaard. Jezus zelf getuigt, die zegt, ik ben het levende brood wat uit de hemel is neergedaald, gegeven door mijn Vader. Ik begon net met de vraag, hoe weet je dat iets waar is? In Johannes 6, waar je dus leest over dat brood des levens, wordt Jezus die vraag ook gesteld. Geef ons het teken dat u de Zoon van God bent. Welk bewijs heeft u? Hoe moeten wij aannemen van u dat u werkelijk de Zoon van God bent? En dan zegt hij, het teken wat je zou krijgen, is dat ik mijn lichaam zal geven voor velen. Dat mijn brood, dat mijn lichaam zal breken. En daardoor, wie van mij eet, zal nooit meer hongeren. Ik ben zelf een sportman, ik vind sporten leuk. En wat je weet bij sporten is dat je moet voorkomen dat je uitdroogt. Want op het moment dat je uitdroogt, voel je je kracht uit je gaan. En ik weet niet of je wel eens honger en dorst hebt gekend. Maar wat is brood lekker als je honger hebt? En wat is als je heel erg dorstig bent? Wat is het dan fijn en wat is het lekker om dan water te drinken? Het is als het ware alsof die kracht tot je komt. Alsof je weer tot leven komt. Zo zegt Jezus, als je honger hebt en je eet van het levende brood, je eet van mijn lichaam, zal je nooit meer honger hebben tot in de eeuwigheid. Dat is het teken, het bewijs dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat hij zijn lichaam geeft om gebroken te worden als leven voor velen. En dat staat nadat hij die wonderbare spijziging heeft gedaan. Dan krijgt hij een aantal broden, een aantal vissen en hij breekt ze en het is overvloed voor iedereen. Als Jezus Christus zijn lichaam deelt, is er geen tekort, maar is er overvloed. Als Jezus Christus het leven deelt, wordt het niet verdeeld in de zin van twee helften en dan heeft iedereen een beetje. Dan is het leven in overvloed. Dat is Jezus Christus. Want hij is het leven. En hoe krijg je nou deel aan die gemeenschap? Door het getuigenis aan te nemen, je kan zeggen in acht te nemen, te geloven, daarop te vertrouwen wat de apostelen die zelf Jezus hebben gezien, wat zij vertellen. Zo krijg je deel, word je een onderdeel van Jezus Christus, van zijn leven en sterven. En daardoor, als je dan zegt, ik sterf aan mezelf, dus ik geef mijn eigen leven op om teruggevonden te worden in Jezus. Dat is het evangelie wat ik geloof. Ik geloof dat God dat zo gemaakt heeft. Dat betekent het dat je daarmee deel hebt gekregen aan Jezus Christus. Je hebt gemeenschap met hem. En daardoor is zijn leven in je gekomen. Dat wordt als het ware geïnjecteerd in je. Het is het leven wat van hem, op het moment dat je je vindt in hem, is het zijn leven wat door je heen stroomt. Door de Heilige Geest. En dan staat er, als je die gemeenschap met Jezus Christus hebt, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Vers 7, hè? Daar sta ik even een paar versen over. Als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Waarom heb je dan gemeenschap met elkaar? Omdat je samen, hier als gemeente heb ik het over, samen hetzelfde hoofd hebt. Het hoofd is Jezus Christus. Je hebt samen hetzelfde bloed. Het bloed van Jezus Christus. Je bent samen je aan het voorbereiden voor dezelfde bruidegom. Jezus Christus. Je hebt dezelfde vader. De vader van Jezus Christus. Je hebt dezelfde toekomst. De verschijning van de heerlijkheid van Jezus Christus. Dus hoe krijgen wij hier als gemeente een eenheid? Hoe worden jullie een gemeente die naar elkaar omziet, waar je jezelf kan zijn, waar vuur is in de zin van passie om de Heere Jezus te volgen? Dat is door samen in het licht te wandelen. Ik ga uitleggen wat dat betekent. Want waarom begint deze vers 7 in het licht wandelen? Dat begint met vers 5. Dus dan heb je vers 1 tot 4 gehad. Johannes die schetst dus, we hebben Jezus gisteren zelf gehoord. We hebben zelf zijn verkondiging in onze eigen oren tot ons genomen. En wat was de verkondiging van Jezus Christus? Wat zei hij toen hij op aarde was? Nou, dat vertelt Johannes hier. De verkondiging van Jezus Christus, de boodschap die wij van hem zelf gehoord hebben en vervolgens doorgeven, is God is licht. God is licht. En dan valt wat mij betreft op hoe dat verder gaat. Is jullie opgevallen? En in hem is in het geheel geen duisternis. Waarom zou dat er nou staan? Want licht gaat ook niet samen met duisternis. Natuurlijk is er geen duisternis in licht, want als je een lampje aandoet, is de duisternis weg. Waarom is de boodschap en de verkondiging, God is licht, en in hem is het in het geheel geen duisternis? Dat zie je eigenlijk vrij simpel van vers 6. Als wij dan zeggen dat wij deel hebben gekregen aan hem, koinonia met hem, en we wandelen vervolgens in de duisternis, dan is het een leugen. Het is niet de waarheid. Deel krijgen aan Jezus Christus, in het licht wandelen, betekent ook vervolgens dat je de zaak en de daden van het licht doet. Dat je ook die natuur, de kracht van de Heilige Geest, van liefde, van leven, van geduld, van vriendelijkheid, dat zichtbaar wordt. Dat is in het licht wandelen. Zoals, zegt Johannes, Jezus zelf in het licht wandelen. Opnieuw is daar het voorbeeld Jezus Christus. En hoe wandelde Jezus dan in het licht? Johannes kan het weten, die zag het. Wat hij zag, is dat de Heere Jezus geen verborgen agenda's had. Geen geheimen. Hij had een open lijn met de Vader. Hij bad vanuit zijn hart en wat hij zocht was de wil van zijn Vader. Hij had geen dubbele dingen. Geen geheimen, niks achter te houden. Hij had niks te vrezen. Hij was nergens bang voor. Ja, voor de kruisdood. Voor het moment dat hij zijn leven zou moeten gaan geven, dat het verscheurd zou worden. En dan gaat hij naar zijn vader toe. Zo was de Heer Jezus. En als je hier dan zit en je zegt, ja, ik heb door de verkondiging deel gekregen aan Jezus Christus. Ik geloof dat Hij de Zoon van God is. En ik wandel in het licht en ondertussen heb jij gemeenschap met de duisternis. Dan is het niet waar. Dat het kan niet. Het is een leugen. Je bent dan geen christen, zegt Johannes. Dat gaat niet. Je kan niet duisternis en licht samenvoegen, want dat is precies wat hij bedoelt te zeggen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dan heb je dus geen gemeenschap met hem. Maar, zegt hij, vers 7, hè, dan maakt hij die tegenstelling, heeft hij dit heftige gezegd. Joh, je bent een leugenaar, je bent helemaal geen christen, je bent gewoon in de duisternis, maak jezelf niks wijs. Dan zegt hij maar, gelukkig. Als je nou een beetje zenuwachtig wordt, dan is er een maar. En de maar is, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dus in het licht gaan wandelen, in het licht treden. En het mooie daarvan is, dan gaat dit vers 8 verder. Want vers 6 zou je kunnen zeggen, als je toch in de duisternis wandelt, dan lieg je en dan doe je de waarheid niet. Dan denk je, oh, wat nou als ik nog zonde heb? Vers 8. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als we onze zonde belijden, indien, als we dat doen, hij is getrouw en rechtvaardig. En het woord belijden hier in het Grieks staat homologos. Homo kennen we, dat is in een overeenstemming, één en hetzelfde. En logos is woord. Dus een belijdenis wil zeggen dat je woorden geeft in overeenstemming met wat je daadwerkelijk doet. Dus je woorden komen in overeen, zijn één met je daden. Als het hier staat, onze zonde belijden, wil dat zeggen woorden geven aan datgene wat in de duisternis plaatsvindt in je leven. Ik kan dingen opnoemen van de duisternis. De werk van de duisternis, er staan rijtjes in de Bijbel. Het is leugen, het is moord, het is doodslag, het is bedrog, het is jaloezie, het is hebzucht, het is seksuele zonde. Ga zo maar door. De vraag is, als jij die gemeenschap wil ervaren die de apostelen kenden, als wij als gemeente hier werkelijke eenheid willen ervaren, ben je bereid die zaken van de duisternis met je woorden te belijden. Want als je dat niet doet, dan krijg je een Adam en Eva verhaal. Adam en Eva waren bang voor het licht, bang voor God geworden. Ze schaamden zich, ze verstopten zich, ze konden zichzelf niet meer openbaar verschijnen bij God. Want ze wisten dat de heerlijkheid van God hen zou verteren. Ze waren naakt. Daarom werd Jezus zonde aan het kruis, werd hij vervloekt. Daarom werd hij naakt aan het kruis. Zodat door zijn bloed die verzoening zou komen, zodat die vloek doorbroken zou worden. En we weer één met hem zouden zijn. Misschien even voor de helderheid. Wat is dan zonde? Ik kan natuurlijk heel veel dingen opnoemen. Maar in essentie wil ik proberen uit te leggen wat zonde is. Het Griekse woord voor zonde kan je uitleggen als je doel missen. Het is een beetje vergelijkbaar met als je dan gaat darten en je probeert de bullseye te raken. Dat rode stipje in het midden. En hij gaat er net naast. En dat je zegt, ah, zonde. Dat was niet de bedoeling. Mijn doel was de 50 punten scoren. En dat ging net mis. even nadenken over wat dat betekent als je zonde zo uitlegt als je komt niet tot je bedoeling, je komt niet tot je doel. Dan is de vraag, welk doel hadden wij dan? Met welk doel heeft God ons gemaakt? En het doel van de Heere God om mensen te maken was leven en gemeenschap met hem. Want hij is het leven. En in die eenheid met hem zou het leven zijn. Hij maakte Adam en Eva om in die hof te zijn. Hij gaf ze een taak te doen, te bewerken. Ze mochten genieten van de mooie bomen. En ze waren daar in de volledige aanwezigheid van God. Want alles wat ze zagen was door hem gemaakt. En alles wat dat leven kapot maakt, wat maakt dat dat doel niet behaald wordt, is zonde. Het gaat bij zonde over destructie, over kapotmaken, over wat leidt tot pijn, tot haat, tot wantrouwen. Allerlei soorten ellende in deze wereld. Dat is zonde. Dat is niet het doel waarvan God ons gemaakt heeft. Hij wil dat we leven en niet dat we dingen doen die tot dood leiden. Want de zonde leidt tot de dood. Pakken we dat beeld. God heeft een bedoeling met ons. En door de zonde is de bedoeling van leven is dood geworden. Als je dat beeld pakt, hè, als je dat snapt, dat dat zonde is. En dan zie je dus ook, oh, daarom moest Jezus sterven. Hij moest doodgaan, zodat het breken van zijn lichaam leven zou brengen. Als je dat beeld pakt, dan zie je dat het ook onmogelijk is om te zeggen, ik heb koinonia, ik heb gemeenschap met Jezus Christus, die zijn leven gaf, zodat we zouden leven. En ondertussen ga ik in mijn handel en wandel dingen kapot maken. Dood en verderf zaaien. Dat is wat anders dan tekortschieten. Ik vraag wel eens, soms zeggen mensen tegen mij, ja, ik voel me schuldig, want ik heb gezondigd. Dan vraag ik, wat was je zonde? Dan zeggen mensen, ja, ik had niet genoeg dit. Of ik was niet goed genoeg in dat. Of ik had meer moeten bidden. Of ik had meer moeten dit. Of ik geloof te weinig. Of ik doe dat tekort. Daar zie ik niet in hoe dat kapot maakt, hoe dat verwoest. Wat ik daarin zie is, nee, inderdaad, je bent nog niet volmaakt. Je bent nog niet perfect. En het mooie, goede nieuws is, hoeft ook helemaal niet. Want als Paulus erover zegt, zegt hij, ik heb het niet verkregen door volmaaktheid. Ik jaag ernaar, zodat ik het grijpen mag. Het is mijn doel, het is mijn stip. Want ik weet, Christus zal verschijnen in zijn heerlijkheid. Maar dat is wat anders dan dat je zegt, ik ben christen en ondertussen ga ik door met overspel. En zeg, en ik heb gemeenschap met Jezus Christus en ik zit hier in de kerk te zingen. Je bent een leugenaar. Dat is heel wat anders. Maar als je tekortschiet, weet je wat het mooie daarvan is? Dat maakt juist dat in het tekortschieten en dat je klein voelen, dat je je weer uitstrekt naar Heer Jezus, ik heb u nodig, ik kan niet zonder u. Want de Heer Jezus heeft niet zozeer een lat waar we aan moeten voldoen. Hij zegt juist, vertrouw nou, geef jezelf aan mij over. Heb nou deel aan mij, want ik ben het leven. Dus als je door mij en in mij bent, dan gaat dat leven door jou heen komen en dan gaan die vruchten groeien van de geest. Je hoeft niet bezig te zijn met al die dingen waar je aan moet voldoen. Je moet bezig zijn met mij. Leer mij kennen. Heb deel aan mij. Luister naar de verkondiging. Hou Gods woord in acht. Want vanuit de volkomen blijdschap die je daarvan krijgt, die volwassen geworden blijdschap, daarvan uit zul je ook zien dat je verlangen maar één richting op gaat. Jezus Christus. Want hij is leven en dat maakt blij. En die blijdschap, je zult zien dat die blijdschap alle andere dingen die jouw blijdschap geven overstemt. Als je nu nog denkt, ja, moet ik dingen opgeven voor Jezus? Vrienden, uitgaan, roken? Weet ik nog niet of ik dat wil. Dan heb je het omgedraaid. Je ziet dan niet dat het gaat over in die gemeenschap voor blijdschap voor jou. Dat is het gevolg van Jezus Christus kennen. Die zonden worden opgeruimd door ze in het licht te brengen. Dat is dus belijden. Nou zie ik daar wel twee gevaren in. De ene is dat we dat niet durven. dat je hier zit. En we hebben er als christenen, denk ik, nog wel eens de neiging toe om mooi weer te spelen. Mooi voor te doen naar elkaar. En te denken, als je dit eens van mij zou weten. Dan. En wat is dat droevig? Wat is het droevig dat dat zo vaak zo is? Want als er een plek zou moeten zijn waarin zonde besproken zouden zijn, is het wel in de kerk, want er is hier niemand die kan zeggen, ik heb geen zonde. Ik heb niet gezondigd. Dus er is niemand die daarop iemand kan veroordelen. Sterker nog, juist dat we zondig zijn, dwingt ons naar onze heiland. Juist die gebrokenheid vraagt om een heelmeester. Juist onze verbrokenheid en onszelf tegenkomen in die duisternis en dat we het leven niet vast kunnen grijpen, maakt dat we denken, wie is dan leven? Waar is het leven dan te vinden? En dan zeg ik, Jezus. Dus, treed in het licht. Zodat ook deze gemeenschap, die gemeenschap ook mag ervaren. Je kan niet zeggen dat je geen zonde hebt. Sterker nog, als je dat doet, maak je God tot een leugenaar. Dus degene die zegt, ik wandel in het licht en ondertussen in de duisternis wandelt. Degene die zegt, ik ben christen en ondertussen de werken van de duisternis doet, is een leugenaar. En degene die zegt, ik heb geen zonde, die maakt God tot een leugenaar. We hebben allemaal Jezus nodig. Dan is er toch dat tweede gevaar. Eerste gevaar, hè? Wat was het ook alweer? Te bang zijn voor veroordeling van een ander. Tweede gevaar is dat je denkt, oké, dus dit is de verlossing. Als ik nou die stap neem van zonder beleiden, dan daarna, dan is mijn zonde weg. Ik heb last van jaloezie, nou dan ga ik het beleiden en dan is het weg. Als een soort magische truc van als ik dat maar goed doe, dan zal dat tot effect of uitkomst hebben, zonde weg. Kan ik je nu al vertellen, dat zal je teleurstellen. Want dan ben je nog steeds gericht op dat jouw zonden maar weggaan. En dat is meestal angst. Angst voor veroordeling. Oh, ik mag niet zondigen, ik moet perfect zijn. En vervolgens, wat kan ik allemaal doen om die zonde onder controle te krijgen? En dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen en dat doen. En het werkt allemaal niet. Weet je waarom het niet werkt? Omdat Johannes begint met de boodschap, God is licht. Hij begint met de verkondiging, God is licht. Dus waar het begint is bij het licht. Het is niet zelf de duisternis maar proberen te bevechten en weg te krijgen. Of dingen te doen zodat jij die duisternis overwint. Het is die dingen van de duisternis in hem brengen, bij hem brengen, in wie geen duisternis is. En om die reden beleid je je zon. En dan is het aan God hoe hij daar verder zijn weg mee gaat. Want ja, Jezus Christus verlost van zonde. Nog even terug naar 1 Johannes. En dan gaan we verder naar het tweede hoofdstuk. Dan schrijft hij, hè, hier proef je dat hij een oude apostel is geworden. Mijn lieve kinderen. Je proeft de koestering in en zorg. Ik schrijf jullie deze dingen, zegt hij. Ik schrijf jullie dit. Zodat je niet zondigt. Dit is wat je nodig hebt te weten, zodat je niet zondigt. Dit is mijn bedoeling van wat dit schrijf. Ik wil, het uitgangspunt is dat je niet zondigt. Zonde is de uitzondering. Want, gaat hij verder in vers 1. Als iemand gezondigd heeft, bij uitzondering, als, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Dus het doel van zijn schrijf is niet zondigen. Dat is het uitgangspunt. Als het toch gebeurt, zegt hij, we hebben een voorspraak bij de Vader. En het woordje voorspraak hier is het woordje parakleton. Nooit van gehoord waarschijnlijk. De parakleton, dat betekent de advocaat. Iemand die je terzijde staat. Dus als ze gezondigd is, als je nu voelt, Ja, ik zit met een bepaalde zonde. Ik heb daarin afgeweken van het licht. Het is duisternis. Ik voel de schaamte, de schuld, het geheim. Dan zegt de Bijbel, zegt Johannes tegen je, daar is Jezus Christus. Hij is de advocaat. Hij wil je bijstaan. Want hij is je verzoener. Dat moedigt aan om in het licht te treden. En niet alleen voor ons, voor de hele wereld. Het is voor iedereen. Jullie kennen Romeinen 6, hè? Wat... Dan vraagt Paulus, zullen we bij de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Heeft hij uitgelegd dat zonde de genadige overvloedig is? En dan vraagt hij, zullen we dan maar doorgaan met al die dingen die slecht zijn? Want ja, dan krijgen we ook meer genade. Weet jullie het antwoord? Wat zegt hij dan? Geenszins, volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog blijven leven? Je ziet dat het uitgangspunt ook van Paulus is, ook van Johannes is, is niet blijven wandelen in de zonde, niet blijven wandelen in de duisternis, maar gaan wandelen in het licht. De gezindheid van Christus krijgen, de natuur van Christus krijgen. Jezus die geopenbaard is in het vlees. De boodschap van hem is God is licht. En als wij ook in het licht komen met de zaken van duisternis in ons leven, dan hebben we gemeenschap met hem, met elkaar. Dan is er verzoening en reiniging van alle zonden. Als we die met onze woorden belijden. En dat is de uitnodiging. Het is goed nieuws. Het is een evangelie. Het is voor mensen die dood zijn. Zegt, eet van mij. Ik heb mijn leven gegeven, gedeeld. Zodat jij er deel van mag maken. Zodat je zal leven. Dat is waar Johannes vol van is. Dat is zijn boodschap die hij zo wil vertellen aan zijn gemeente. We sluiten af met Johannes 6. Een paar versen wat we daaruit lezen. Ik heb het al genoemd. Laten we het nog even uit Gods woord zelf horen. Johannes 6. Vers 51 tot 55. Ik, zegt Jezus, ik ben. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En de Joden dan redetwisten onder elkaar en zeiden, hoe kan hij zijn vlees ons te eten geven? Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u. Als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Hoe eten wij nou van de Heer Jezus? Hoe neem je het levende brood tot je? Hoe drink je van Jezus? Dat is dus door te begrijpen hoe heeft hij zichzelf gegeven als dat brood. Dat is, als je die ziet, als je die begrijpt waarom dat nodig was, hoe dat nodig was, hoe dat gegaan is. Waarom in zijn kruisdood zijn lichaam gebroken werd, gescheurd werd als brood. Dat hij zegt, ik geef mijn leven, want er is geen leven buiten mij. En jullie zijn allemaal dood. Ik geef mijn leven. En het moment dat je met mij, dat jij bereid bent ook te sterven aan jezelf. Jezelf op te geven. En daardoor op te gaan in mij. Dus jezelf ook als het ware op te delen. Jezelf te verscheuren en te zeggen, het is me alles waard. Om deel te maken van Jezus Christus. Hij is mijn heiland. Hij is mijn Messias. Welke zonde ook, welke duisternis ook. Ik sterf aan mezelf. Ik kom in het licht. Want ik geloof dit evangelie. Dat op het moment dat ik in het licht treed, er verzoening is. Door het bloed van Jezus Christus. Dat is hoe je eet van Jezus. Dat is hoe je van hem drinkt. En de rest, lieve gemeente, lieve mensen of lieve kinderen. Is vooral het werk van de Heilige Geest. Het groeien in Gods woord. Het wandelen door de geest en al die zaken en het wandelen in het licht en daardoorheen wordt Christus zichtbaar in ons leven en in ons midden.